the evening.
Ja, ben ik wel ook te gewoon nieuws.
On and on. Nee, ik ga niet plat in die octagon. Ga niet voor die elk, ik heb het opgezond. Heb een nieuwe invest en ze zakt me soms. On and on. Nee, ik ga niet plat in die octagon. Ga niet voor die elk, ik heb het opgezond. Je daddy weet niet eens waar zijn dochter komt. Oh yeah, oh yeah.
It's time!
Een hele goede avond. Welkom bij Octagon News, de podcast, aflevering 71. 71 alweer.
Ja, we gaan snel. Echt snel.
Ja, twee redelijk trage weken qua MMA. Vorig weekend was Cannoneer tegen Rodriguez. Ja. Nu ook een fight night. Wel, UFC Seattle. Deze Seattle was best oké. Okay. Best wel veel namen die ik kende. Mm-hmm. Maar vorige week waren een weekje eruit. Vandaag er is ook wat qua nieuws redelijk wat gebeurd.
Ja, heel veel.
Dana White heeft iets van 16 gevechten aangekondigd. En het grootste nieuws daarvan, dat Topuria officieel naar lightweight trekt. En we hebben hopelijk, we zijn op dit moment er nog niet zeker van, hopelijk een interview.
Een gast voor deze aflevering en misschien ook niet, maar ja. we zijn nu aan het afwachten. Ja. Maar dat is wel een leuke gast als dat doorgaat. Dat
hopen we.
En we willen, omdat we een beetje consistent wilden blijven, ja, we moeten de kijkers toch wat geven.
Ja. Dus we gaan nog niet zeggen welke gast het is, want als hij niet komt, dan is het wel handig. En dan is dit gewoon de episode.
Ja, dan is dit de episode.
Dan is dit waar jullie mee moeten doen. Maar anders verschijnt hij later in de show. Ja, voor nu ben ik alleen met de champ. Hoe is het met je?
Ja, goed man. Hoe is het met jou?
Goed, ik had een drukke week. Ik zei net al tegen je, ik heb bijna geen druppel gedronken deze week. Echt een druk weekend, gewoon met werk en allemaal dingen regelen. Mm-hmm. Dus ik zei, ik heb echt zin om straks een biertje te openen. Dan moet je het geen twee keer tegen Abdel zeggen. Dus die is
waarom straks?
Die is naar de koelkast gelopen. Dus ja, ik heb een drukke week gehad. Ik ben wel toe aan een vrije dag, maar wel een goede week.
Oké, goeie man. Ja, ik ben ook fris en fruitig. Ik heb gisteren niks gedaan, alleen ik heb Glory gecheckt. Mm-hmm. Van het eerste gevecht tot het laatste gevecht met Seah.
Ja? Ja, wat, prelims, alles?
Alles gewoon, vanaf 6 uur tot bam. Daar gaan we het zo even kort over hebben, over Glory. Het was wel een leuke card. En ik zou eigenlijk wel wat doen gisteren, maar toen werden plannen afgezegd. En toen dacht ik, ja, het is wel een goeie Glory op de bank checken met Seah.
En vrijdag
ben ik dus, zou ik uit eten gaan met boys van Bali.
Ja.
Menno, Ren en Theo. Maar Theo was ziek, dus toen ging dat niet door. En toen zat ik daar vrijdag na een hele week June op die bank. ik wil wel wat doen, toch?
Ja, ja.
Dus toen appte ik met Niffel, die woont op het Leidseplein. CP.
Sorry.
Die bliep ik.
CP.
En
dat bliep ik.
En toen zei ik van, gaan we gewoon een paar borrels doen en dan zien we wel wat er gebeurt.
Mm-hmm.
En toen die paar borrels belanden in best wel veel borrels, of eindigde in veel borrels. Toen zijn we naar het Holland Casino gaan, ben ik echt jaren niet geweest.
Ja, ja.
Echt een hele leuke avond, maar fucking raar wat er gebeurde. Dus we staan aan die tafel bij die roulette. En wat je bij Holland Casino hebt, dat er echt iemand, zeg maar, die fiches pakt en zo, die daar werkt.
Ja.
En, maar die tafel was fucking druk. Dus er stonden tanden van mensen aan die tafel.
Ja.
En ik speelde gewoon fiches van 5 op getallen. Dus ik deed 35, 32, ja, 29, ja. 6 en 0.
Ja.
Dat zijn mijn getallen.
Je speelt vaste getallen.
Ja. Ja. Maar wat er gebeurt, is dat als iemand op dat nummer zet, dan kan je niet ernaast zetten, je moet erop. Dus het wordt opgestapeld. Wat ik best wel onduidelijk vind, want bij een drukke tafel worden er tantoveel verschillende fiches van verschillende mensen op die stapel
gezet. Op die van jou? Dat is toch naast elkaar wordt het gezet?
Nee, nee, op elkaar.
Ja?
Ja, man. Dus ik zet een 5 op 29.
Ja.
29 valt.
Ja.
Dus die omhoog gaat fiches uitdelen aan iedereen. Maar je moet je voorstellen dat je daar, ik stond echt letterlijk met 20 mensen aan die tafel. Het was gewoon echt fucking druk.
Ja.
En al die fiches zijn uitgedeeld en hij wil weer verder spinnen. Dus ik zeg van, yo.
Je hebt niks gehad?
Nee, ik heb niet met doekoe gehad.
Ja.
Ik zeg, yo, ik heb ook ingezet, €5. Ja. En het grappige was dat Iedereen speelde met soort van kleurmuntjes. Rood, blauw. Dat is als je gewoon heel veel hebt gepakt waarschijnlijk.
Ja, ja, ja.
En ik speelde gewoon met grijze 5 euro muntjes. Dus ja. Hij zegt van nee, dat muntje was... Ik zeg, die 5 is van mij.
Ja.
Hij zegt nee, die is niet van jou. Die is van iemand anders. Ik zeg, wie dan? Dus ik pak die stapel, ik zeg, ik pak die stapel met muntjes. En ik laat zien dat ik de enige aan die tafel ben met
grijs.
Met grijs.
Ja.
En hij zegt van, laten we dit nu niet doen. Je weet dat die munt niet van jou is. Dus ik kijk hem zo aan. Maar ik begon aan mezelf te twijfelen. Want ik ben ook al een paar borrels verder.
Ja.
Maar ik kijk zo naar mijn niveau. Ik zeg van, bro. Dus ik zeg zo tegen die man van, yo. Dit is letterlijk... Niemand aan tafel hier heeft die...
Ja.
Maar het was zo druk dat ik me ook een beetje...
opgelaten voelde.
Ja, ik begon me bijna een beetje te schamen. Want ik dacht, ik hou die tafel op. En iedereen keek ook een beetje van, kill, fuck met deze.
Want als 5 valt...
Dan pak je 180 euro.
Ja, dat is gewoon een doekoe.
Ja.
Mm-hmm.
Dus op een gegeven moment zei mijn niveau van, soef, kom weg. Want ik werd al een beetje raar aangekeken. Ja. Je weet, zit ook van heet hoofd aan die tafel.
Ja.
Maar ik ben dus lijp geboord. En ik dacht nog van,
ik kan er
een lijp probleem van maken. Gaan zeggen van, check de camerabeelden en zo. Maar ik dacht van, ja, daar heb ik ook geen zin in. Eindstand ben ik naar een andere tafel gegaan. Zelfde nummers gespeeld. Toen viel hij weer op 29. Had ik het dus wel gepakt. Maar uiteindelijk stond wel over de hele avond verlies. Maar het was wel...
Dus als je die ene had gepakt, had je over de hele avond geen verlies?
Nou, dat is sowieso winst.
Bro, ik had wel op het laatst had ik wel gezegd van... Ze kunnen het gewoon controleren met camera's. Je zegt gewoon van, ja, ik ben geboren.
Ja, maar je moet je voorstellen, het was echt...
Het is Holland Casino.
Holland Casino. Het was echt
ook nog gewoon, dat is ook gewoon een goed bedrijf. Dus zij gaan dat gewoon voor je fixen.
Ja, het was gewoon zijn fout. En ik kon...
Je kan zelfs nog steeds gaan, bro.
Ja, dat ga je niet doen. Ik dacht gewoon van, bro...
180
ik
euro.
Ik pak die doekoe wel zometeen aan die andere tafel. En toen pakte ik precies die beurt daarna op een andere tafel. Want ik dacht, ik ga niet meer bij deze om moet chillen.
Ja,
ging naar die andere tafel.
Hij was het junior.
Ja, hij was het junior. Maar ja, wel 180 euro op mijn neus geboord.
Ik zou het nog steeds kleven, man. Maar goed.
Maar ja, hij zat wel een goede avond. Oh ja, toen ben ik in een Jimmy geëindigd ook nog.
met CP.
Twee man schoot. Wel echt een grappige avond.
Beginnen met Glory.
Ja.
Ik heb dus alleen vriend van de show, Chico Kwasi, gekeken. Sinds hij is natuurlijk hier te gast geweest. Dus ik was lijp voor hem.
En, die heeft met succes de titel verdedigd.
Ja, hij kwam eigenlijk gewoon niet in de problemen.
Nee.
Het is wel grappig dat, zeg maar, op een gegeven moment ging Remy Bojanski begon hier over dat het niet spectaculair was, toch? Het is gewoon Fatu aan jezelf te merken dat... Als het over een random vechter wordt gezegd, dan denk je van ja, hij heeft gelijk. Maar als het over iemand gaat die, zeg maar, waar jij echt lijf voor bent of die half kent, dan ga je denken van ja, bro, hij moet gewoon zijn titel verdedigen, toch?
Ja. Nee,
het is
dat
wel
ik
een beetje
wel.
Bias, eerlijk, ja. Maar...
Zeg maar, die hele card boeide me ook niks, maar bij Chico dacht ik wel van, ik wil echt dat je...
Ja, ja. Maar ik heb ook wel heel eerlijk met een beetje een schuin oog gekeken, want ik was dus aan het werk. Mm-hmm. Wat vond jij?
Hij was gewoon de betere. En hij kwam niet in de problemen, terwijl die Bulgaar wel echt heel awkward vecht. Dus hij zorgt wel voor heel veel problemen bij andere tegenstanders.
Ja.
En Chico had gewoon een goed gameplan en ja, zette hem eigenlijk een soort van schaakmat.
Ja.
Ik had wel een paar dingen die me opvielen tijdens Glory, want we zijn altijd wel, of tenminste, niet negatief over Glory, maar we vinden gewoon dat de hele productie van UFC veel beter is. Dat komt ook omdat het gewoon een veel groter bedrijf is.
Ja.
Maar een paar dingen die me opvielen, waar ik wel heel positief over was, is dat ze na elke ronde laten zien wat de jury's hebben gescoord. Ik dacht van, hoezo doen ze dat niet bij de UFC?
Mm-hmm.
Want beide vechters weten gewoon de laatste ronde, als het tot de laatste ronde komt, weten ze precies waar ze aan toe zijn.
Ja,
want
een
hoek zegt gewoon van, yo, we staan achter of we staan voor. En dat zorgt best wel voor veel problemen in de UFC, toch? Als je opeens die rare uitslagen ziet. Dus ik dacht van, bro, eigenlijk is het heel makkelijk te fixen door dit.
Ja, eens. En volgens mij is Ariel Helwani ook echt een lijpe voorstander hiervan. Hij heeft het hier altijd over, open scoring.
Mm.
En ik zie eigenlijk ook niet, zeg maar, wat... Een nadeel kan ik niet echt bedenken.
Nee, ik checkte net en ik dacht van, bro, dit is eigenlijk de perfecte oplossing.
Het is gewoon net als met Bali, toch?
Je staat
1-0 achter, je moet iets forceren, je gaat gewoon meer risico nemen.
Maar nu zijn ze gewoon telkens aan het gokken. Je weet niet of je voor staat of achter staat in sommige gevechten. Terwijl, als je dan achter staat, kan je de laatste ronde gewoon voor de KO gaan of echt alles of niets spelen.
Ja.
Dat. Twee, de scheidsrechter heeft een mic. Dus, en dat... Dan komen we zo, sla ik een bruggetje naar een main event van UFC Shadow.
Ja, ja.
de fans in het stadion en op tv horen dus alles wat de scheidsrechter zegt bij Glory. En dat heb je bij UFC niet. Waardoor de fans dus in het stadion van UFC Seattle helemaal niet wisten wat er gebeurde bij Triple C tegen Song. Ja, dat man. Dat waren twee dingen die me, waarvan ik dacht van dit is wel goed gefixt. En nieuwe regel, ze mogen niet meer clinchen. Dat is fucking hard.
Ja, is dat gefixt?
Ze mogen niet meer clinchen. Dus één chappie kreeg dus ook gewoon 1 punt in mindering toen hij even ging clinchen.
Ja?
Ja, dus dat is gewoon, het is nu alleen maar stand and bang en geen geknuffel meer. Gewoon, dat mag gewoon niet meer.
Maar je wordt er ook voor bestraft?
Ja, man.
Maar de eerste keer al direct?
Ja, het gebeurde, bij sommige gevechten gebeurde het een paar keer, maar niet zoals wat je normaal ziet. Zeg maar, dat zag je helemaal niet meer.
Ja.
En 1 keer ging dus een gozer clinch en die werd gewoon direct gestraft. Dus ja, dat is vond ik echt hard, man.
Ja, oké, goeie.
En dan wil ik het nog over 1 gevecht hebben. Nou, natuurlijk had Jamal Ben Sadiq gewonnen met een spectaculaire KO. Mm-hmm. Maar buiten die KO was het gevecht. Ja, je zag gewoon dat ze beide bang waren voor elkaars kracht.
Ja, was dus saai tot die KO.
Ja, man.
Ja. Dus en ze waren terecht. Het was terecht saai. Want ze was gewoon...
Ja, maar Jamal Ben Sadiq brak op een gegeven moment zijn arm door een trap.
Oh ja, Jamal?
Nee, hij brak de tegenstanders arm. Ja, ja. En toen zag er echt vies uit, man. Ja. Zijn arm hing gewoon helemaal zo. En toen bleef hij trappen op zijn arm. En eigenlijk dacht ik, van bro, zo stopt de scheidsrechter het niet. Dit ziet er gewoon niet meer uit.
Ja.
Maar die tegenstander van hem ging wel gewoon met 1 Anu gewoon doorvechten. En toen op een gegeven moment, alsof hij dus die trap naar zijn arm, hij gaf hem een high kick vol op zijn eer. Toen was het klaar.
Oh, wel hard. Dat is ook een mooi bruggetje voor UFC Seattle of zo. Als we het hebben over vroegtijdig stoppen.
Ja, ja, ja.
Als een man met 1 arm nog doorging. Maar daar hebben we het zo over.
Maar het gevecht van de avond was Ilias Hamouchi tegen, ik weet niet meer hoe ze tegenstander heet. Ik had dat gevecht nog doorgestuurd.
Ja, ik heb nog niet gekeken.
Bro, dat gevecht, wat er allemaal gebeurde, zij en ik gingen gewoon, we wilden bijna opstaan, zeg maar. Dus vanaf seconde 1 gaat die Hamouchi, gaat vol op zijn tegenstander en hij geeft hem alleen maar rake klappen. En die gozer gaat dus neer in ronde 1, zijn tegenstander.
Ja.
En wat Hamouchi die spuugt zijn bitje, of hij pakt zijn bitje en hij gooit het uit. Hij is gewoon aan het vieren. Dus die gozer ligt op de grond in de hoek.
Ja.
En hij is dat gevecht, hij staat aan het vieren met het publiek. Hij wil op de taal staan. Hij heeft zijn bitje gewoon ergens, ligt ver in het publiek.
Ja.
Maar wat dus de regels zijn, en dat wist ik niet. Als je een knockdown scoort, moet je in de neutrale hoek gaan staan en dan pas begint de scheidsrechter met tellen.
Ja.
Dus die gozer lag al 20 seconden op de grond en hij zegt de hele tijd tegen die Hamouchi van bro, ga je hoek in, ik ga nog niet tellen.
Ja.
Dus die gozer heeft misschien 30 seconden of meer gekregen om op te staan.
Oh.
Toen ging die Hamouchi eindelijk in zijn hoek staan en toen pas ging hij tellen. Dus hij was 30 seconden verder, die tegenstander staat op. Dus die Hamouchi was fucking para. Hij begint zo naar het publiek te checken van wat is dit, die scheidsrechter. Hij maakt allemaal
maar
gebaren.
Hoezo ging hij vieren bij een knockdown? Of leek het gewoon echt op een KO?
Als hij naar zijn hoek was gegaan, was het gewoon klaar. Want die gozer had niet binnen 10 seconden opgestaan.
Nee? Zo erg was het wel?
Ja, hij lag ook gewoon echt 30 seconden lag hij op de grond. Maar doordat de scheidsrechter pas ging tellen toen hij een beetje bij was, stond die gozer op. Dus toen ging die Hamouchi vol gas. Hij wou hem gewoon eruit slaan. Nou, die gozer is gered door de bel. Tweede ronde gaat hij weer neer, die gozer.
Ja.
En hij gaat nu wel direct naar zijn hoek, maar die gozer staat op. En die Hamouchi hij geeft hem alleen maar rake klappen en fucking wild emotioneel was hij aan het vechten, want hij was para. En die gozer stond eigenlijk met zijn rug tegen de touw en hij komt met een spinning backfist en die Hamouchi gaat gewoon down. En dat vond ik wel weer raar, dat die scheidsrechter echt, hij was nog niet eens down en hij begon al met tellen. En Hamouchi verliest dat gevecht. En toen kwam een van de trainers van Hamouchi kwam de ring in. Die wou met de scheids fighten. Dat was één grote gekkenhuis. Als jullie die kunnen terugzien, moeten jullie dat zeker doen.
Hey, ik ga hem ook terugkijken, man.
Ja.
Dat is wel lijp. Want ik zie altijd, zeg maar, na een knockdown zie je die vechters zo snel naar hun hoek lopen om zo te staan.
Ja,
dat ziet er altijd zo gek uit.
Ja, dat is dus de
maar reden. Het, is dus, het heeft dus echt een reden.
Ja, hij begint dan pas te tellen.
Ja. Wat lijp, man. Gaan we naar UFC Seattle?
Ja.
ja, wel aardige namen op de kaart. Ja, die man van Paige VanZant, die had ik nog gekeken toen ik terugkwam van werk. Die was lijp aan het domineren, gewoon easy gewonnen. En hij vocht tegen een Rus. En die Rus staat op. Hij begint eerst de scheids te flashen van dat het early stoppage was. Maar het was gewoon, was het gewoon niet. En toen ging hij naar het page, die man van Paige VanZant. Hoe heet die? Austin Vander, nog wat. Liep hij naar hem toe en ging hij duwen na het gevecht. Wel gewoon weer matten. Wat was er nog meer? Ricky Simon, KO. Die Ion Kutelaba. Ken je hem nog?
Ja, ja.
Die altijd gek doet bij Wayne en zo. Ja. Uiteindelijk, deze heeft hij wel gewonnen. Maar hij ging tegen die ene Turk die ook zo fucking hard slaat. Die, ik weet niet hoe
die werd getraind door Gokhan Saki? Of die stond in
volgens mij wel.
Oké.
Dus ik dacht van, Kutelaba gaat deze verliezen. En Kutelaba ging ook weer nu in die kooi. Ging hij weer eerst naar hem toe lopen. Moest beveiliging weer tussen komen. Hij doet dat altijd toch, die show. Ja. En dan uiteindelijk zegt die referee fight. En dan gaat hij achteruit. Maar, eerlijk is eerlijk. Daarna heeft hij hem wel gekanteld.
Okay.
Wat was er nog meer? Die Gene Silva van die Fighting Nerds. Hij is wel zo'n gekke chappie. Hij maakte wel altijd een show van. Ook weer gewonnen van via KO. Mm-hmm. Tegen een goede kickboxer. Rob Font. Ik heb dit niet allemaal helemaal gekeken, maar een paar stukken doorgespoeld. Maar Rob Font was ook op de kaart.
Mm-hmm.
Ook gewonnen. Heb je Rob Font gezien hoe hij er nu uitziet?
Nee man, ik heb alleen dat main event gezien.
Hij is echt een mooi voorbeeld van als je haarlijn, zeg maar, het begint op te geven. Zeg maar, geef het op.
Ja, hij is die chappie die het niet opgeeft.
Nou, nu dus wel.
Oh, nu
hij wel. Heeft nu het gewoon helemaal kaal en hij heeft gewoon een baard. Mm. En hij ziet er gewoon veel harder uit dan daarvoor. Hij is echt een mooi voorbeeld van, bro, geef die shit op. Het is mooi.
Ja, die shit snap ik nooit.
Hij had gewoon echt een soort hele dunne, hoge koep. Mm-hmm. Zo van, ik heb haar. Ja, wat boeit het dat je haar hebt, bro.
Ja, dat werkt inderdaad niet.
Verder, Hernandez gewonnen van Allen. Lijpe grappling fight, 3 rondes. Die Hernandez nu op een 7 win streak.
Oké.
Was ook wel, ondanks dat het veel grappling was, was wel echt entertaining, gewoon op en neer.
Mm-hmm.
Dus veel namen, veel goede fights wel. En dan de main event, die natuurlijk een beetje controversieel was.
Ja, wat vind jij ervan? Dus voor de kijkers die het niet hebben gezien,
ja.
Triple C, inmiddels Triple L, tegen Song, heet die?
Song Yadong.
Song Yadong. Nou, vertel me, wat vind je ervan?
Ja, laten we inderdaad eerst even vertellen wat er was gebeurd. Song Yadong is aan het winnen. Hij had in ieder geval 2 van de 3 rondes gewonnen, misschien wel 3. En aan het eind van die 3e ronde komt er een eye poke. De scheids, hij krijgt een time-out en Henry Cejudo maakt volledig gebruik van die 5 minuten time-out. Dus ik denk gewoon veteran move. Song Yadong was aan het winnen, mm-hmm. Dus hij neemt zijn tijd, hij rust uit, bla bla. Toen, gewoon echt 2 seconden voordat zijn tijd op was, gingen ze weer vechten. Nog 1 minuut in die ronde. En Cejudo deed niet echt veel behalve ontwijken, wegrennen.
Mm-hmm.
En hij gaat naar de ronde eindig, ronde 3 eindig. Hij gaat naar zijn hoek. En hij zegt de hele tijd tegen zijn hoek, I cannot see, I cannot see, I cannot see. Ja. En je weet dat als je dat heel vaak zegt, dan komt de dokter en dan gaat het gestopt worden.
Ja.
En het was eigenlijk gewoon heel duidelijk van hoe Cejudo het zei. Hij wilde dat het gevecht gestopt ging worden.
Ja, nee,
want hij zei het de hele tijd, maar die dokter kwam er niet. Mm. En toen op een gegeven moment zei hij gewoon hardop van, can we get a doctor in here?
Ja.
Bla, bla, bla. Dus hij wilde gewoon dat het gevecht gestopt zou worden. En hij zei gewoon, I cannot see out of my left eye. Kijk, ik zeg je eerlijk. Ik heb zelf een lui oog. Echt? Sinds vroeger. Ik was die chappie met die plangen, met die Spider-Man pleister op mijn 1 oog. Dus ik, als ik ze nu mijn rechteroog, ik heb nog steeds last van, als ik nu mijn rechteroog dicht doe, zie ik gewoon heel wazig.
Oh, dat is een lui oog, dat je dus wazig
ziet. Ja, 1 oog doet het gewoon minder goed dan de ander. En daar heb ik nog steeds, mijn rechteroog zie ik goed, mijn linkeroog niet.
Okay.
En zelfs al, stel, doe jij nu je linkeroog dicht, kan je nu niet meer fighten?
Jawel, natuurlijk wel.
Ja.
Maar ik, ja.
Dus ik denk, eerlijk gezegd, wel gewoon dat het een slimme move was. Van, ik was aan het verliezen. Hij werd lijp vaak op die kuit getrapt, waardoor hij gedwongen werd om southpaw te staan. Dus hij stond niet meer in zijn stance. Ik denk dat hij gewoon heeft bedacht, tijdens die 5 minuten, had ook alle tijd om na te denken, dat hij gewoon heeft bedacht, ik kan beter dit gevecht stoppen. Want dan krijg ik misschien een rematch. Of het wordt een DQ nu. En dan En ik krijg een rematch en dan heb ik gewoon een nieuwe kans om het gevecht misschien wel te winnen. Dat denk ik.
Ja, ik...
Want Shara Bullitt heeft nooit twee ogen.
Ja, nee, dat
en klopt, hij vecht klopt. Altijd en wint.
Nee, klopt.
Het is altijd lastig om over UFC-vechters te zeggen van... Ja, hij, zeg maar, hij vecht in een kooi. Ik niet. Dus ik kan niet moeilijk over hem zeggen van... Hij had door moeten vechten. Maar ik
vind het een hele lastige kwestie. Want zoals je weet ben ik de grootste Triple C-hater op de wereld.
Ja.
Maar ik moet zeggen dat ik misschien wel een van de enigen ben die hem een beetje begrijpt in deze situatie. Want één, de scheidsrechter... Ik gaf de scheidsrechter aan dat ze naar de jurycars gingen voor of nadat hij was gestopt.
Hij had al gezegd van, I cannot see, bla bla. Okay. Maar de scheids zei toen van, ik ga de vierde ronde starten.
Ja, ja.
Want dan hebben we officieel 3 rondes gehad. Mm-hmm. En dan kan ik een jurybeslissing van maken, omdat we 3 rondes hebben gehad. En dan kan het gewoon eindigen in een jurybeslissing voor Son in plaats van een DQ.
Maar voor mijn gevoel, dat werd ook gezegd door de commentatoren. Dat kwam er niet helemaal door, kwam er niet over bij Hendy. Hij dacht volgens mij nog dat er werd gevochten zou worden, toch?
Ja, dat weet dat ik niet of je dat dacht.
En...
Nee, dat heeft hij wel echt tegen Henry Cejudo gezegd. Van, ik ga het eerste stukje
heel verstarten. Ja, dat zei je ook. Maar het leek alsof Henry dat niet begreep of zo.
Ja.
Want één, die eye poke was wel echt van, ja. En ik vind het ook heel lastig om te beoordelen terwijl ik niet heb gevoeld wat hij heeft gevoeld. En je zag wel in die laatste secondes dat hij helemaal niks deed. Hij was soort van aan het wegrennen voor... Hij zag niet wat er aankwam.
Dat is waar.
Dus ik denk wel van, ja, het is heel lastig om te zeggen... Kijk, als je inderdaad echt niet kan zien... En het was in beide ogen. Eén oog was echt van, ja. Maar
nee, het was één oog. Hij zei de hele tijd zelf van...
Hij kon niks zien in zijn linker.
My left eye. Daarom vind ik het ook gewoon een beetje dat ik denk...
Ik vind het een lastige kwestie, want... Ik vond wel dat hij ronde 1 had gewonnen.
Dat vond ik ook. Maar het stond wel 2-1.
Het stond 2-1. En hij was in die laatste ronde kreeg hij wel gewoon echt... een paar grote klappen.
Ja.
Maar ik vind het lastig,
je zag het momentum van het gevecht.
Ja, we gingen duidelijk naar Son.
Ja.
Maar aan de andere kant denk ik van waarom zou je... Ja, of hij heeft het gedaan omdat hij dacht dat het dan een disqualification werd.
Ja, dat denk ik. En nu zelfs, nu alsnog, ook al heeft hij die jurybeslissing verloren, komt er waarschijnlijk een rematch. Omdat het zeg maar zo is geëindigd.
Nee, maar Dana heeft gezegd dat hij dat niet wil zien, man.
Ja, oké. Okay, maar dat dachten wel beide vechters.
Ja, dat dachten misschien.
Dus, en hij heeft nu gewoon niet echt duidelijk verloren, snap je? Nu is het gewoon van, het is geëindigd door een eye poke. Dus nu is hij daardoor wel gewoon een beetje gered.
Het is wel een Triple C actie, zeg maar. Het past wel bij hem. Maar ik vind het wel lastig om te oordelen als je zicht wazig is en zo. Dat is wel echt fire.
Ja.
Dus lastig. Maar ja, die man moest sowieso al lang niet... Hij moest niet uit pensioen komen, bro.
Nee.
Hij heeft nu 3 keer op rij verloren uit pensioen. Ja. Hij kan beter gewoon lekker zijn podcast met Kamaru Usman houden. En,
Ja, ik wilde dus Chris vragen hoeveel partijen op rij heeft. Ik wilde aan jou vragen hoeveel partijen op rij heeft hij nu verloren. En ik kwam op de quizvraag omdat ik in de comments op Insta zag... No Triple C, Triple L now.
Ja, die zag ik ook.
Dus toen had ik die quizvraag bedacht, maar jij hebt het dus ook gezien.
Ja.
Dus dan ben ik zo even een nieuwe. Maar... Ja, ik vond het... volgens mij was het een veteran move. Best wel slim ook. Maar ik vind... Kijk, het is een goed recht om het te doen, want hij is gewoon echt geëyepoked.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat de meerderheid UFC-vechters in deze situatie...
Was doorgaan. Ja, daar ben ik wel zeker van. En wat ik ook raar vind, is dat hij gewoon tijdens die tijd... Hij ging op een gegeven moment zitten en hij zei van... I'm cool, bro, but I'm just gonna sit out my time.
Ja.
Dat heeft hij een paar keer gezegd. Van, ik ben cool, maar laat me gewoon de tijd uitzitten. En vervolgens was die tijd op. En toen kon hij opeens echt niet meer zien. Dus
dat is ook gek, toch?
Dat is wel vreemd.
Maar dat is mijn hele punt. Van, bro, ik heb waarschijnlijk de hele tijd wat hij daar had. Ik zie altijd blurry uit mijn linker oog. Maar mijn zicht met 2 ogen is gewoon goed. Dus ja, ik weet niet, man. Ik vond het verdacht.
Ja.
Dan gaan we naar het nieuws. Deze week dropte Dana een bom van nieuws en aankondigingen van gevechten. Het zat er al langer aan te komen, of in ieder geval het vermoeden dat Ilia Topuria waarschijnlijk... Hij heeft het al vaker zelf aangegeven, ik wil naar lightweight. De vraag was of de UFC daarin meeging. Het is nu officieel. Hij gaat naar lightweight. Zijn titel wordt vakant.
Ja.
En voor die titel gaan vechten Diego Lopez tegen Alexander Volkanovski tijdens UFC 314 in april.
Mm-hmm.
De vraag is nog, wat wordt Ilias een volgende gevecht? Dus ja, wordt het een contender of wordt het direct Islam Makhachev? Dana zei daarover, we're working on it. We weten nog niet wie zijn tegenstander wordt. Ik denk dat we're working on it betekent, we gaan proberen Islam. Dat denk ik.
Het team van Islam heeft aangegeven dat ze willen dat hij eerst een contender tegen een contender vecht.
Mm-hmm.
Want anders hebben ze van, ja, anders vecht hij tegen Ilia Topuria. Stel hij wint, dan zegt iedereen weer, ja, je hebt tegen een kleinere tegenstander gewonnen, zoals tegen Volk. Wat ik wel begrijp. Stel je voor, Topuria slaat een Poirier of Oliveira KO. Of in ieder geval wint van een van de twee. Of Armaan. Dan heeft hij laten zien dat hij wel echt ook in de lightweight gewoon brokken maakt.
Ja.
Dat begrijp ik wel. Voor de UFC zou het ook slimmer zijn, denk ik. Omdat je bouwt nog meer hype op. Want als je nu Islam tegen Topuria tegen elkaar zet, wat als het goed is ooit gaat gebeuren,
mm-hmm,
dan kill je wel een van je sterren. Degene die verliest, stel je voor iemand gaat knock-out of wordt gechoked of zo, dan is die hype rondom diegene wel direct.
Als Islam tegen Topuria gaat?
Ja.
Nou, ik kijk juist anders naar. Ik denk, als je Topuria eerst tegen een andere lightweight laat vechten, dan loop je het risico dat je een van de grootste gevechten in de afgelopen jaren misloopt. Dus ik zou het juist direct doen. Want als Topuria verliest, is het... Kijk, als Islam verliest, is het wel faya voor Islam. Maar als Topuria verliest, is het van... Hij is omhoog gekomen tegen een veel grotere, worstelende guy. Het is niet dat zijn ster dan opeens heel erg is gekrompen, denk ik.
Maar wat moet hij dan doen?
Dan kan hij terug naar
verder. Weer terug naar verder. Terwijl hij heeft nu wel aangegeven van... Ik ben gewoon... Ik wil dat gewicht niet meer halen. Zeg maar, hij is ervan overtuigd dat hij Islam kapot gaat slaan.
Ja, ja.
Dus, en ik ben ervan overtuigd dat hij van Poirier, Oliveira en zo wint.
Ja, ik weet het niet. Ik denk dat hij van Islam wint, maar ik moet het wel zien. Met alle lightweights. Maar, ik zou, als ik de UFC was, zou ik proberen meteen dat gevecht te maken. Als het nu wordt aangekondigd van in juni... over een maand of zo wordt het aangekondigd. Dat is echt een gevecht
waar
je maanden naar uit gaat kijken. En ik zou niet het risico lopen dat dat gevecht niet meer wordt gemaakt.
Oké, dan heb ik een volgende vraag voor je. Welk gevecht is groter? Topuria tegen Islam of John Jones tegen Espinal?
Lastig, man.
Ik ging over nadenken en ik kwam er niet echt uit. Ik denk dat de meeste mensen zouden zeggen John Jones tegen Espinal, omdat John Jones nog nooit heeft verloren en gewoon zo lang in de game is. En mensen vragen zich af van, bro, wat zou hij doen tegen Espinal? Maar als je kijkt naar following en star power, dan is Islam tegen Topuria een grotere fight.
Ik denk het ook. Wereldwijd is dat een groter gevecht, man. Gewoon omdat Topuria en Islam allebei sterren zijn. En Espinal
is dat nog niet.
Is niet echt een ster. Als we gaan kijken naar volgers en zo. Dus ja, ik denk gewoon nipt wel gewoon Islam... Topuria, dus daarom denk ik dat je dat risico gewoon niet moet lopen, man. Kijk, ik vind ook ik snap wat het team van Islam zegt over laat hem eerst tegen een andere lightweight, want anders gaan ze weer dit en dit zeggen. Het is een valide argument, maar aan de andere kant denk ik van niemand van UFC-fans denkt dat Topuria een te kleine lightweight is of dat hij niet. Iedereen, gewoon UFC-fans, denken dat Topuria de grootste bedreiging is voor Islam op dit moment. Dus ik weet niet, man. Ik denk dat het ook gewoon voor hun is van... het is gewoon een groot risico. En ik denk dat zij ook weten dat hij de grootste bedreiging is om te verliezen. En ik denk dat ze daarom gewoon... Ik denk eerlijk gezegd dat ze daarom gewoon proberen uit te stellen. Of misschien verliest hij en dan hoeft het niet. Ik denk eerder dat het is.
Maar uiteindelijk heeft Islam wel gezegd van... als de UFC dit gevecht maakt, ja, dan ben ik er gewoon down voor.
Ja, maar hij probeert zeg maar ervoor te zorgen dat... Hij probeert er wel voor te zorgen dat de UFC dat niet gaat doen. Van ja, laat hem eerst dit en dat.
Ja, ja.
Dus hij heeft liever dat het niet gebeurt.
Het is wel lastig, want aan de andere kant, Islam heeft wel... Want tegen Volk was het eerste gevecht, was het heel close. En toen zag je wel bij heel veel mensen een reactie van... Ja bro, maar Volk is wel, hij komt van verder weten en is gewoon een kleinere man. Mm. En in de tweede keer heeft hij echt laten zien van oké, ik ben beter.
Yeah.
Maar ik snap hem wel dat als hij nu tegen een Topuria weer zou winnen... Voor hem valt er gewoon veel minder te winnen in dat gevecht.
Ja, is zo.
Terwijl stel je voor, hij kan tegen Poirier of tegen Gaethje of weet ik veel wie, Oliveira... en hij slaat diegene ook KO... dan weet iedereen echt van... oké, deze man is Yusuf.
Maar ik vind dan, als hij zeg maar gaat vragen om... Islam zegt bijvoorbeeld van... ja, als Gaethje nu wint van Hooker... zou dat wel een mooi gevecht zijn? Ik ben nog niet tegen Gaethje gegaan, bla bla. Mm-hmm. Maar dan vind ik het gewoon een bullshit argument. Want dan... niemand wil Islam Makhachev tegen Gaethje zien, bro.
Nee, true.
Iedereen denkt dat Ilia Topuria de grootste bedreiging voor hem is. Niemand denkt dat Justin Gaethje van Islam Makhachev gaat winnen. Dus waarom wil je dan dat gevecht?
Ja.
Met het argument van ja, hij is klein en dan gaan ze zeggen dat ze dit en dat... Iedereen denkt dat Topuria jouw KO kan slaan, niet Gaethje.
Ja. Dus, maar je denkt dus dat Topuria dat gevecht zou winnen?
Ik neig gewoon wel echt licht naar Topuria de laatste tijd, man.
Ik heb dat de laatste tijd ook, maar ik weet niet... Ik begin wel echt fan te worden van die man. Dus misschien daarom.
Ja. Ik denk gewoon dat zijn wrestling is gewoon goed genoeg. Bijvoorbeeld, jij zei net dat eerste gevecht met Volk. Dat was close. En dan zag je gewoon dat die wrestling van Volk, zeg maar, goed genoeg was... om het irritant te maken voor Islam Makhachev, nee, om hem naar de grond te halen. Dus laat staan die wrestling van Ilia Topuria. Dat is nog veel vervelender.
Ja. En Topuria heeft ook gezegd in dat interview met Kaal van den Elkbos, zei hij van, ja, ik ga een keer landen.
Ja.
En dan is het aan God of hij neergaat of niet. Ja, ja. En dat geloof ik ook wel echt. Hij wordt geraakt.
Ja.
Hij gaat geraakt worden. Helemaal met die boxing van Ilia. Ja. Dat is gewoon te hoog level. Dus, en hij is al een keer KO gegaan. En met die kracht die Topuria heeft...
Ja.
Ik weet niet, dit zou echt voor mij 50-50 zijn, maar ik neig ook wel meer naar Topuria.
Ja, ik denk gewoon de momenten dat ze tegenover elkaar gaan staan en dat Topuria gaat boksen, die gaan er gewoon nog meer zijn dan toen tegen Volk.
Ja.
En dat vergroot gewoon zo erg de kansen dat Islam gewoon goed geraakt gaat worden.
Ja.
Met leverstoten of gewoon op zijn hoofd. Ik denk gewoon dat er gewoon een grote kans aanwezig is.
Nu ik over nadenk, denk ik ook gewoon van... fuck it, maak gewoon direct dat gevecht.
Ja.
Want dat gevecht is wel echt...
Ja,
ik zal echt lijp uitkijken naar dat gevecht. Man.
Jij zei net van, als een van de twee verliest... dan valt hun ster een beetje.
Ja, ja.
Ik denk, in beide gevallen is het geen ramp. Topuria zou terug naar featherweight kunnen. Gewoon dan neemt hij weer die belt over van Volk of Lopez. En Islam zou gewoon een directe rematch krijgen. Heb je nog een groot gevecht. Genoeg over Islam, Topuria. Ik denk dat we de komende maanden nog... heel vaak over gaan hebben wie zal winnen. Dat maakt die partij ook zo hard.
Ja.
Gevolg van ditzelfde nieuws is dat Volkanovski voor de titel gaat vechten. Dat was al bekend dat hij sowieso zijn eerstvolgende gevecht voor de titel zou zijn. Of tegen Topuria. Of nu wordt het dus tegen Diego Lopez voor de vakante titel. Hoe kijk jij naar dat gevecht?
Ja, volgens mij had ik in mijn voorspellingen wel dat Volk eind van het jaar kampioen zou worden.
Ja.
Ik moet zeggen dat ik nog te weinig heb gezien van Lopez om te denken dat hij... Hij is wel een bedreiging voor Volk, maar ik denk dat Volk wel gewoon deze partij wint.
Ik neig eerlijk gezegd naar Lopez. Ik denk dat Volk gewoon een beetje op die retour is die we bij zoveel vechters zien. Nu Adesanya. Ik denk dat hij gewoon een beetje daar is. Vrees ik. Ik ben zwaar voor Volk in dit gevecht. Ben je heel hyped voor dit gevecht?
Nee.
Nee, ik heb dat ook.
Nee.
Dus toch, het ene voordeel heeft ook weer een nadeel. Dat Topuria daar nu weg is. Nu zijn de topcontenders daar een Volk die een beetje op zijn retour is.
Ja.
Diego Lopez is wel hard. Die kan wel, heeft wel potentie om die ster te worden. En daarachter heb je Mofsar. Dus ja, voor de featherweight divisie is dit wel weer een hit. Zeg maar dat Topuria weg is.
Ja, zij zijn allemaal blij.
Ja,
100%.
Ik merk gewoon dat ik niet heel hype ben voor dit gevecht. Maar... de kaart in het algemeen, in de breedte, is wel gek.
Ja, want op co-main event, een gevecht wat ik totaal niet had zien aankomen, is Paddy the Baddy tegen Michael Chandler.
Hard.
Wat wel echt een hard gevecht is.
Hard.
Had ik echt totaal niet zien aankomen.
Heb je dat gezien van Paddy the Baddy die tegen een random chappie ging vechten in de gym?
Ja, heb ik gezien. Maar dat is al lang geleden, toch?
Ja, maar hij had laatst een vlog erover gedropt. Okay. En dan ging je het hele verhaal uitleggen voor mensen die Paddy haten of van hem houden, allebei. Mm-hmm. Kijk, die vlog is wel hard hoe hij dat gewoon uitlegt van dat die guy stoer deed via Instagram tegen zijn strength and conditioning gym. En hij zei gewoon, ja, I see that guy als my uncle laat. En toen ging hij gewoon, heeft hij hem gewoon gedm'd van, hey, waka fighten.
Ja.
En laten we dit rechtzetten, omdat hij iets over zijn strength and conditioning coach zei. Is hij gewoon naar... Hij vertelt het gewoon helemaal hoe het is gegaan. Het is gewoon wel de moeite waard. En ik heb, net als veel mensen, wel gewoon respect daarvoor gekregen. Voor
ja, ik vond het ook
Barry
echt
Pimblett. Mensen hadden ook kritiek over dat die guy tapte. Maar dat
hij doorging.
Dat hij doorging. Ja. Maar ze hadden dus blijkbaar van tevoren afgesproken van, we gaan door totdat iemand bewusteloos is. Dus daarom schreeuwden ook allemaal mensen aan de kant van, don't tabla.
Ja, ik vond dat ook echt hard, man.
Gewoon dat hij naar de gym gaat. Hij ging ook naar enemy territory, naar de gym van hem.
Ja, gewoon hele volle gym. Gewoon ja, allemaal
om daar gewoon, publiek. Ja, onder druk gewoon die guy te kanten. Hij is natuurlijk wel beter dan die guy, maar alsnog. Ik vond dat hard. Dus ja, is zeker de moeite waard om even te checken. Ja. Ook mede doordat Paddy Pimblett is weer op me gaan groeien. We hebben tijden gehad dat we minder...
Ja, hij heeft één keer een slippertje gemaakt, maar...
Hard gevecht.
Had je gezien dat Poirier had gezegd van... wat hij...
Ja.
Ik heb het via jou gezien. Dat hij noemt Chandler een bitch, maar hij zegt Chandler all day in this fight. I put all my money on Chandler.
Ik vind het een hele lastig om te voorspellen, man. Dus Chandler is ook oud, man. En Paddy zag er tegen Bobby Green echt fucking goed uit.
Ja.
Het is natuurlijk wel Bobby Green.
Het is wel Bobby Green.
Maar dat maakt het gevecht wel echt interessant. Van gewoon zo'n step up van, wat gaat hij nu doen?
Ja.
Dan heb je nog Geoff Neal tegen Carlos Prates. Prates ook opkomende.
Ja, man, dat wordt ook echt
star.
Een gevecht. Ja,
veel
zeker.
Veel mensen fokken met hem. Dan Ige tegen Sean Woodson. Sean Woodson, die skinny boxer, ook altijd wel leuk om te kijken. Krylov tegen Dominic Reyes. Dan heb je...
Dat is een goede card, man.
Chicky Fight, Jan Chaunan tegen Virna Jan Diroba. En Jim Miller, Chase Hooper nog op de prelims. Ook best hard.
Oké.
Dus een gekke card. Oh, Trayshawn Gore zie ik ook nog uit Tuff. Dus in de breedte is die card wel echt hard.
Ja.
En dan was er ook nog de aankondiging dat UFC 315, Belal het opneemt tegen JDM. Wat betekent dat Leon Edwards zonder tegenstander zat voor UFC Londen in maart. Want Leon zou tegen JDM gaan. En Leon gaat nu tegen Sean Brady.
Van die Belal tegen JDM.
Jij zei meteen van, dit event is fucking gaar. Komen is Valentina Shevchenko.
Ja, dat is echt een...
Ja, ik had er eerlijk gezegd nog niet zo naar gekeken. Ik dacht wel van, oké, ja, hard titelgevecht, welterweight, weer... Maar toen jij dat zei, dacht ik wel van, ja, eigenlijk is het gewoon een heel gare main en co-main.
Die card is een rommel. Ja. Je hebt in een main event heb je Belal tegen JDM. Ja. En dan co-main heb je Shevchenko. Ja. En voor de rest, ja, ik weet niet wat er of er nog wat shit op komt, maar die kaart is rommel, man.
Ja, je hebt helemaal gelijk, man. Op een of andere manier keek er niet zo negatief naar. Toen zei hij dat, toen dacht ik, ja, hij heeft helemaal gelijk. Het is
ik
gewoon,
denk ook van...
Het is scheid. Gilbert Burns tegen Michael Morales. Alexa Grasso tegen Natalia Silva.
Yo, deze gaat echt de boeken. Deze wordt sowieso...
In Canada.
Ja, nee, maar ze doen die Canada-kaart altijd...
Altijd gaar.
Altijd gaar,
ja.
Dit is gewoon die rommel, al die vechters die ze eigenlijk niet op een goede pay-per-view... Bonk ze op één kaart, denken ze... Oké, okay, fuck it, we hebben één slechte kaart. Pay-per-view-cijfers, misschien 10 douzen of zo. En dan zien we wel volgende maand verder.
Ja, man. Ja, je hebt gelijk. Het is gewoon rommel. Voor Leon Edwards trouwens... Is dit ook niet best, denk ik.
Nee, helemaal niet.
En het is een veel slechtere matchup voor hem.
Ja.
JDM is het veel meer, zeg maar, ook vooral striking. Ook goed op de grond, maar hij is meer een soort compleet, net zoals Leon. Dus dat is meer, qua stijlen zijn ze een beetje hetzelfde. JDM en Leon. En nu komt hij gewoon echt tegen een heavy wrestler. Ja. Op een win streak die echt in de laatste partij heel dominant was. Terwijl... Leon Edwards net komt van een verliespartij waarin hij lijp werd gedomineerd op de grond ook. Mm-hmm. Ik zie dit niet goed aflopen voor Leon ook, man.
Ja, ik vind het een beetje...
Terwijl wij
en al, al wint hij deze. Ik, ja, Leon, die weg naar de titel was heel zwaar. En ik zie een beetje datzelfde gebeuren. Dat mocht hij nu een paar keer winnen, dat ze hem alsnog niet... Dat er mannen zijn die voorrang hebben. Sowieso Shafkat de eerstvolgende.
Ja.
UFC heeft het gevecht wel aan Shafkat aangeboden, maar hij is dus geblesseerd. Mm-hmm. Dus ja, ik vind het wel jammer, want ik ben wel fan van Leon. Maar ik hoop gewoon dat hij wint. Maar ik zie hem niet snel voor de titel vechten meer.
Nee. Ja, dat was het, man. We hebben inmiddels bevestiging gekregen dat het interview er gaat komen.
Ja.
Ik had dus de vraag voor Triple C, dat hij nu Triple L is. Maar die had zoveel gezien. Dus ik heb net even een nieuwe bedacht. Omdat we het zoveel over Ilia Topuria hebben. Hij maakte zijn UFC-debuut in 2020. Wie was zijn tegenstander?
Volgens mij heb ik dit ooit gehoord, man. Was dat niet die Mokro? Youssef Salah of zo? Was dat hem? Come on.
Aardig, aardig. Ja, Youssef Salah, ook de laatste tegenstander van Jarno Arens. Die nu ook op een gekke streak is. Een
streak, inderdaad. Maar een beetje saai, toch? Zie ik bij de heel veel comments en zo.
Ja, hij is wel stand-up voor veel. Ik vind hem niet saai, man. Maar hij is op een gekke streak ook gewoon echt een goede vechter. Dus ik vond het ook lijp om te zien. Die win heeft, zeg maar, is nu nog veel harder geworden.
Ja, ja, ja.
Want Ilia Topuria was ook nog op short notice. Echt zware short notice. Op Fight Island naar Abu Dhabi gereisd. En alsnog gewonnen.
Oké. Okay.
Ja, we hebben inmiddels bevestiging gekregen dat we het interview gaan doen. Dus ga nu naar het interview. Genieten van gesprek met een Nederlandse oud-UFC-vechter. Hopelijk komt hij weer terug in de UFC. Jarno Arens. Jarno, heel erg bedankt dat je dit wilt doen. Dat je de tijd voor ons neemt. We wilden je natuurlijk al langer in de podcast hebben. Het is eindelijk gelukt. Hoe gaat het met je?
Van allereerst geen probleem. Altijd leuk om de Nederlandse media en het MMA ook natuurlijk een stukje terug te supporten. Jullie guys zijn een beetje de stille background die ook de atleten verzorgen. Altijd klaarstaan voor jullie. Zonder jullie is er ook geen platform. Antwoord op de tweede vraag. Goed. We zijn nu een week verder van mijn laatste partij. Beetje ziek, of ja, best wel flink ziek, maar ik moet wel zeggen, dat is altijd wel na een partij, maar leuk is het natuurlijk niet.
Ja, ben je altijd echt vaker ziek na een partij?
Jawel, jawel, ik heb toch wel altijd wel last van lage weerstand na een partij. Natuurlijk heb je een piekmoment gehad en aan een piekmoment ga je ook in één keer, ik moet zeggen, nu vallen we mee. In de zin van tot als er echt een feestje nog na het gevecht is, ga je natuurlijk ook gewoon gelijk na het gevecht zuipen. Al die dingen. Ja, dat hoort er gewoon een beetje bij. En dan slaat hij echt gelijk de dag erna al in. Maar nu, ik ben na de partij, ben ik bij de kooi gebleven. Het was best koud in de venue. Mm-hmm. En ik heb natuurlijk gezweet, ik weet niet te veel interviews doen, dus ik heb gewoon bijna een uur, anderhalf uur in mijn alleen in mijn vechtbroekje daar rondgelopen, terwijl het super koud was.
Ja.
En ik denk dat dat natuurlijk ook weer een doorslaggevende stoot heeft gegeven voor dat ik op een gegeven moment 4 dagen na de fight ziek werd. En ik hoor ook wel een beetje van de mensen om me heen dat het ook wel weer een beetje heerst. Dus het zal allebei een beetje, het zal van alle kanten een beetje komen, zou ik het zo zeggen.
Ja, heel veel mensen hoor ik nu om me heen, man.
Ja, iedereen ja, jammer genoeg heb ik hem ook te pakken.
Je zit nu gewoon weer in Nederland, toch?
Ja, ja, ja. Ik ben gewoon nu weer thuis. Lekker bij mijn vrouwtje. En
dat is in Heerlen, toch?
In het enige echte Heerlen, ja. Diepe zuiden.
Ik hoorde van iemand dat je bent geswitcht van gym, dat je nu bij Combat Brothers gaat trainen. Klopt dat?
Ja, klopt, klopt. Ik zal meermaals mijn trainingen door de week gaan doen bij Combat Brothers in Breda. Haroon heeft ook bij mijn hoek gestaan. De mede-eigenaar van Combat Brothers. Ook voor de allereerste keer. We hebben ook voor de allereerste keer Zijn we gameplan realistisch naar de partijen gaan kijken? Hebben we een beetje opbouw gehad? Ondanks dat ik in Miami zat, hebben we ook contact gewoon gehouden met Combat Brothers, omdat we wisten van ja, Haroon gaat dadelijk in mijn kooi staan of in mijn hoek staan. Dus het moest allemaal gewoon feilloos aansluiten. Ik denk dat er nog altijd ruimte is natuurlijk voor verbetering. We moeten nog steeds op elkaar nog beter inspelen. Maar ik ben heel tevreden over hoe de eerste fight is gegaan. Ik denk dat onze ogen echt goed dezelfde kant op staan over hoe we denken, hoe je een partij moet benaderen, hoe trainingswijzes in elkaar zitten en die dingen. En daarbij ben ik natuurlijk nu ook een soort van geswitcht naar Killcliff in Miami, waar ik ook was, wellicht dadelijk weer in het laatste traject van mijn voorbereiding voor mijn volgende fight natuurlijk ook weer naartoe ga om ja, even nog net even wat meer puntjes op de i te zetten. Ook weer om net wat meer beter in de focus te komen. Je merkt toch wel als je in Nederland bent en je bent aan het trainen, dat er toch altijd wel dingetjes zijn die ertussen komen. Wat misschien een klein stukje focus verlies toebrengen. En uiteindelijk, ja, ik hoef het jullie niet te vertellen, bij Killcliff zitten gewoon absolute kanonnen. En daar voelt het heel vaak oncomfortabel. En dan weet je dat je op de juiste plek zit. Dus het is een beetje een. Combat Brothers ja, is gewoon de thuisbasis hier in Nederland. Waar Killcliff zich ook aansluit als, ja, als traininglocatie voor de camps en noem maar op. Ja.
Ja, ik wil sowieso wat ik je vragen naar Killcliff, maar ik dacht eerst even naar LFL. Ja, je hebt vorige week gevochten. Hoe was die ervaring voor je na alles wat er is gebeurd, vecht in Nederland? Hoe kijk je terug op die ervaring in het algemeen?
Ja, ik kijk zelf wel wat. Hoe moet ik het goed verwoorden? Ik kijk altijd kritisch naar mijn partijen. En nu, als ik dan terugkijk naar de partij, ben ik gewoon totaal niet tevreden. Er zijn wel betere punten. Uiteindelijk heb ik wel met een black belt gewoon op de grond gelegen, met dingen gedaan. Een slikke jongen. Dus ik heb misschien wel een stukje laten zien van hey, ook met een black belt kan ik gewoon op de grond mijn ding doen. Ondanks dat ik wel van mening ben dat ik niet de juiste beslissing heb gemaakt in een partij. Ik heb het mezelf moeilijker gemaakt dan moes. Mijn ritme met striken voelde voor mijn doen totaal niet of ik in een bepaald ritme kwam. Ik weet niet precies wat het is. Ik was ook super comfortabel richting de partij toe. Misschien iets te comfortabel, waardoor ik misschien niet scherp genoeg was. Dus ik kijk er, uiteindelijk heb ik mijn winst te pakken. Maar ja, die partij, als je mij vraagt, hoort niet in het rijtje thuis van de genre Ernst die ik wil zijn of de genre Ernst die de spectaculaire gevechten naar de tafel brengt. Maar goed. Ik denk dat ik het ook moet bekijken dat het gewoon een zakelijke fight was. Ik heb gewoon een winst erbij. Op naar de volgende. Ik sta goed in mijn schoenen op het moment. Ik heb gewoon dadelijk zin. Als ik ben uitgevierd van mijn griep, dan om gewoon weer lekker aan het werk te gaan. Over x aantal maanden, als mijn lichaam gewoon weer toelaat, heb ik gewoon ook echt zin om weer te gaan knokken. Dus ik heb gewoon ja, zin in mijn carrière om. Ja, ik heb gewoon de energie om gewoon weer snel door te kunnen en willen. Zonder dat ik vaker, wat ik soms wel eens had, was echt na een partij dat ik dacht van boah, ik ga nu echt een paar goede maanden rusten. En ik denk als ik nu fit ben, dat ik al tegen mezelf kan zeggen, ja, volgende maand. Snap je? Maar er zijn wat privé dingetjes. We hebben een huis gekocht, ik en mijn vriendin, waar ik ontzettend blij mee ben. Dus dat gaat ook wel even wat tijd wegnemen, maar buiten dat, ik ben altijd wel iemand die gewoon op een bepaalde manier fit blijft, door blijft trainen, altijd wel zijn tijd vindt. En dan hoop ik gewoon weer snel te mogen aantreden, want ja, ik wil dit jaar gewoon veel vechten. Ik wil altijd gewoon veel vechten en ik merk dat ik dat nu wel misschien ook na zo'n prestatie als afgelopen zondag, dat ik ook weer heel snel mezelf wil bewijzen van, kijk, dat is toch wel weer een andere genre die die je liever had willen laten zien.
Ja.
Ja,
het is wel grappig dat je zegt van misschien iets te ontspannen, want ik was toevallig 2 uur geleden was ik je vlog aan het terugkijken van Fight Day.
Mm-hmm.
En dat was een van de dingen die op me opkwam, was toen je daar op de bank lag, was hij is wel heel ontspannen. Maar ik dacht
ja.
er niks van, ik dacht ook gewoon van ja, je bent natuurlijk ook ervaren. Ik heb zelf 1 keer 1 partij gedaan in mijn leven, kickboksen. Dat is het eerste wat in me opkwam van bro, ik zat er heel anders bij. Waarschijnlijk komt het door die ervaring dat ik. Maar het is wel
ja.
graag dat jij dat dus ook zegt van misschien was ik iets te ontspannen.
Ja, ik moet zeggen, ik denk vanaf dat moment ben ik altijd zo ontspannen. Als ik naar de venue ga of wat dan ook, zal je me altijd gewoon mijn ding zien doen. Want ik ben iemand die wel van mening is, zodra ik me niet nerveus hoef te maken, zodra het moment nog niet daar is, hoef ik ook er niet aan te staan.
Ja, ja, ja.
Maar ik denk dat gedurende in de venue komen, gedurende de dingetjes met de warming-up, dat ik misschien even een paar keer gewoon pats, pats, gewoon wakker moest zijn, van scherp aan, achteraf. En dat zijn allemaal dingetjes wat we in de volgende opwarming weer even gaan meenemen.
Oh, ja.
Even weer wat cognitieve drills. Even zorgen dat je zenuwstelsel aanstaat. Ik heb nu bijvoorbeeld warm getikt, mijn lichaam algemeen warm gemaakt. Maar ik ben bijvoorbeeld niet warm gemaakt in triggers. Ik moet nu reageren, ik moet nu dit. Dat zijn misschien, en dat is altijd achteraf natuurlijk,
ja.
is er misschien wel weer iets voor de volgende keer om mij op die manier wel wat scherper in het spel te komen. Zodat je ook in de fight wat sneller schakelt of dat stukje aanstaat. Dat die ja, dat zenuwstelsel gewoon al goed geprikkeld is voordat je de kooi in gaat. En nu leek het alsof mijn zenuwstelsel pas een beetje begon te prikkelen einde ronde 3, tot ik dacht, oké, nu begin ik eindelijk eens een beetje, ik ben nog niet, ik kan nog moe, of ik kan nog moeer dan ik nu ben, laat ik nu wat meer gas van geven. Ja, dat moet je in ronde 1 hebben, dat moet je niet
Ja,
gaan krijgen wanneer je bijvoorbeeld achter zou staan.
En denk je dat het dan toch niet te maken heeft met het podium? Want je hoort heel
ja,
vaak van
ja, ja,
sporters,
als ik
het vergelijk met voetbal, dat een competitiewedstrijd heel anders is dan bijvoorbeeld een Europese Champions League wedstrijd. En dat je natuurlijk van de UFC komt, waar je weet dat de hele wereld meekijkt. En dat is natuurlijk
ja,
wel wat anders.
Ja, ik snap je, ik snap je. Ik denk zeker dat het ook iets te maken heeft met het podium, maar ik denk dat het meer heeft te maken met mijn tegenstander. Toen ik hem bijvoorbeeld zag, ik zag hem en ik dacht, ja, goed, ik zie mezelf echt als een level up tegenover hem. En dat was ook het mooie wat de coach op een gegeven moment gedurende de ronde zei, je bent beter als die man, weet je wel, beweeg, ga lekker, gooi je vrijheid erin. En ik wist ook zelf van, ik moet hem niet onderschatten, ik moet hem niet overschatten, maar ik moet aan zijn. En dat juiste balans was denk ik ja, in de partij heel erg moeilijk te vinden voor me. Want ik dacht, ja, je slaat me, je raakt me. En ik denk van, ja, I don't give a fuck. En dat is misschien een krachtinstelling, maar in een fight is het gewoon kut. Want je ziet ook dat je vanzelf een ritme mist. Ik heb een paar keer de partij teruggekeken. Je ziet, ik gooi een feint. Ik ga niet in. En in tot ik niet inga, krijg ik de counter. En dan wil ik ingaan en dan ben ik alweer te laat. Dus je ziet gewoon dat mijn ritme in de partij qua striking ook gewoon totaal niet aanstond. Terwijl ik juist degene ben die normaal het iets meer het ritme bepaalt. Moet ik ook wel zeggen, ik kreeg ook wel feedback van Henry Hoven na de partij. Hij zegt, ja, we zijn natuurlijk ook bij Killcliff waar we aan een heel ander stukje genre ontwerken. Ik ga natuurlijk altijd voor de raken stoten. Ik wil altijd gewoon iemand zo snel mogelijk, zoveel mogelijk op zijn kop proberen te slaan. Maar wat ik daarbij doe, ik ga natuurlijk vaker achter mijn stoten aan. Waardoor ik in een takedown kan lopen. Waardoor ik me eigenlijk zelf het ook moeilijker maken dan het is. Dus we waren er wat meer op berekend van, ga niet achter je stoten lopen, iets meer vanuit je counter, laat het initiatief ook bij de ander liggen in plaats van dat je zelf het initiatief neemt. Dus je bent met een hele andere game, ga je ook een fight in. En dat moet ook groeien, dat moet ook zijn draai krijgen. Dus je bent ook een hele andere vechter die dan in een hele andere setting, met een heel ander team, met hele andere skills is aan het werken. Dus het is misschien ook wel logischerwijs dat het nog niet alles zo uitpakt zoals je het zou willen.
Ja, je had het al even over Killcliff en Henry Hooft. Ik heb het ook gezien dat je daar was. Hoe was die ervaring?
Ja, super vet. Hoe ik dus straks al zei, het is, in Nederland merk je toch dat bepaalde dingen je heel af en toe van een klein stukje focus kunnen afhouden. Het fijne daar was bijvoorbeeld, je hebt tijdsverschil. Dus als bijvoorbeeld iemand je iets vraagt, reageer je pas de volgende dag. Je doet je hele training, je werkt je dag af. En in de avond ga je reageren, want dan staat pas iedereen op. Of dan, dus je hebt, er valt voor mij een bepaalde rust. Dat ik weet van oké, dit is wat ik gedurende de dag moet doen. En de andere randzaken, dat is ook pas straks. Want ik kan er nu wel werk van proberen te maken, maar er is toch niemand die gaat reageren. Of er is toch niemand die dan op dat moment snel hapt of wat dan ook. En buiten dat, de hele ervaring daar is gewoon, als je ziet hoeveel jongens daar op de mat staan, als je ziet hoe de mentaliteit van de jongens daar is, je stapt op de mat. Maar je stapt met een gelijkgestemde op de mat. Een jongen die alleen maar de vechtsport heeft. En dat is voor mij precies hetzelfde. Buiten dat hebben we niks. In de zin van, dat is onze bezigheid. Dat is waar wij ons op focussen. En willen focussen. En later op de dag ga je weer precies hetzelfde doen. Als je dan soms kijkt hier, dan zie je een jongen op een training en dan later op een training zijn er weer hele andere jongens, omdat die bijvoorbeeld met ploegen werken of wat dan ook. Dus die commitment van echte jongens die leven voor de sport, die echt gewoon dat als beroep hebben, ja, dat zit daar gewoon. 95% van de jongens is dat daar gewoon. Dus je krijgt ook gewoon een hele andere. Ja, hele andere. Heel ander kaliber guys. Je ziet ook dat ze hun vechten ook gewoon voor hun brood. Het is ook gewoon hun beroep. Dus ze zijn op een hele andere manier gecommit met hun sport. En daarbij, ja, heb je de jongens van de grootste platformen. Dus ja, je traint alleen maar met bekende namen. Ik heb alleen maar sparrings gehad met top 15 UFC-vechters. Lightweights, featherweights, Bellator, noem maar op. Dus je zit, hier heb je nog wel eens een ronde tot, ja, tot je nog een leuke ronde rust hebt tegen wat mindere jongen. En daar is je ronde rust nog altijd tegen Jared Gordon of zo, snap je? Dus je denkt van, kut, het gaat niet per se een rustronde worden.
Zijn er mannen die je echt zijn bijgebleven waarvan je dacht van wow, dit is wel echt een heel hoog niveau?
Ja, tuurlijk. Er zijn altijd wel namen die je bijblijven. Maar ik denk voornamelijk omdat ik zelf goede sparrings tegen de jongens heb neergezet. Als je kijkt dan bijvoorbeeld naar Esteban, Hrubivic, vorig jaar Fight of the Year gekregen bij de UFC,
In de
bij
sfeer
UFC
toch?
Notch. Jared Gordon dan. Alexo Penagrade, die vecht bij PFL, ook een 66 guy. Weet je, toch wel de jongens natuurlijk voor lightweight, featherweight, wat je het meeste bijblijft, omdat je daar het meeste mee traint en ook gewoon goede tegenstanden krijgt en ook echt goede rondes mee kon knallen. Maar waar ik soms, en dat klinkt misschien een beetje gek, de meeste moeite mee had of de meeste weerstand verkreeg of het minst fijn flowde, waardoor je in een hele andere vechtsimulatie kwam, waren eigenlijk een beetje de jongsters. Hoe je het ook bent of keert, als je die jongens ziet wat eigenlijk nog geen namen hebben, dus bijvoorbeeld nog bij een LFA zitten, bij een Fury Fighting, of nog in het beginstadion van een Bellator of wat dan ook. Die jongens zijn pittig, getalenteerd, gedreven en die brengen echt die heat in de training, weet je wel. Die zijn echt nog dat vuurige in hun. En als je dan kijkt bijvoorbeeld naar zo'n Jared of een Esteban, zie je toch al dat een hele andere trainingswijze is. Wat meer skill acquisition, wat meer energiebesparend, wat gecalculeerder, wat meer kijken, niet te veel dit. Dus dan zie je de ervaring, zie je daarin terug. En ja, op zich kon ik daar wel goed zo in meegaan. Maar ja, de jongens met mindere namen maakten mij soms het moeilijkste, ja.
Ik zag ook een comment op je Instagram van Gilbert Burns, volgens mij na je gevecht of net van
Ja,
tevoren.
vet
Dus
hè.
zijn matties met Gilbert Burns nu?
Ja, jawel, jawel. Hij is een hele chille guy op de gym. Ik moet zeggen, iedereen eigenlijk van het hele team heeft me supergoed opgevangen. Het is natuurlijk een sport waar vaker emoties hoog oplopen, maar daardoor creëer je ook hele sterke banden. En wanneer jij een flinke training hebt gehad, moe bent, komen opeens hele andere gesprekstoffen tot daglicht. En dat krijg je opeens met een Gilbert over over levensdingen bij je aan het praten of ja, met andere guys. Dus je wordt een soort familie omdat je gewoon ja, een hele fijne klik hebt. En ik moet zeggen, met Gilbert had ik dat sowieso wel. Hij is een energiek persoon. Hij houdt wel van een grapje. Hij houdt wel van opeens random een takedown bij iemand te doen terwijl hij daar loopt. Dus ja, dat moet wel zeggen. Ik vind het ook super vet dat hij gewoon ook. Gewoon reageerde onder mijn post. Zie je toch ook wel tot ik hem ook goed ben bijgebleven.
Ja, ik vond dat ook tof om te zien. Dan nog even terug naar de UFC en hoe je nu kijkt naar de toekomst. Je laatste partij tegen Yousef Salal, die is nu trouwens op een gekke streak ook.
Ja,
Kort
man.
geleden gevochten tegen Qatar.
Klopt.
Toen je contract niet werd verlengd na die partij, hoe ben je daar mentaal mee omgegaan?
Ja, dat is natuurlijk pittig. Ik had eigenlijk die scenario's natuurlijk in mijn hoofd. Ik wist dat ik 4 gevechten had tegen Zalal, waar ik vanmorgen toevallig nog de partij van heb gekeken tegen Gator. Daarna wist ik ook van oké, okay, het zou zomaar het einde kunnen zijn van je tijdperk in de UFC voor nu. En toen gingen we eigenlijk gelijk, oké, okay, er zijn 2 scenario's. Of ze zien toch de potentie en ze willen door. En ze gunnen je nog een fight of een short notice of wat dan ook op het moment. Of we gaan rekening houden met dat ze gewoon eruit gooien. En wat ga je dan doen? Dus ik moet zeggen, ik was al stiekem een beetje getriggerd van ze kunnen je eruit gaan gooien, hou er rekening mee. Ik had natuurlijk na de partij met Zalal had ik al een zware mentale klap gekregen. Omdat ik de partij had verloren. En dan ook gewoon echt in de meest weak ass fight wat er gewoon kon zijn. Dus daar ging ik gewoon mentaal echt wel goed door. Plus daar kwam ook al gelijk bij dat die kans erin zat van de UFC. Toen kreeg ik in oktober, toen ik bij Killcliff was, heel veel goede energie. Omdat ik daar naartoe was gegaan om te kijken van ja. Hoe kan ik misschien met hun gaan voorbereiden voor de volgende fight, noem maar op. En toen kreeg ik eigenlijk in een goede vibe, kreeg ik eigenlijk te horen dat de UFC precies in die week niet met me wil verder werken. Dus ik moet wel zeggen, dat heeft de pijn iets doen verzachten. Maar het is, ja, om het te omschrijven, het is gewoon een super naar gevoel. Het is alles waarvoor je hebt gewerkt, alles waarvoor je staat, je imago, je persona. Je bent, als je op straat loopt, ben je Jarno Ahrens, maar je bent die UFC-vechter Jarno Ahrens. En zo zien mensen jou, maar zo zie je jezelf ook. En als dat stukje wegvalt, lijkt het ook alsof of je eigen persona wegvalt. Dus voor mij was het ook een beetje van, ja, wat heeft het nog een beetje van doel in mijn leven. Wat wil ik dan met mijn leven? Want ik ben nu niet meer die UFC-vechter Jarno Ahrens. Ja, wie ben ik dan wel? Wat ga ik dan nu doen? Wie ik dan wel ben? Ja, je komt echt in een bepaalde leegte en dat voelt mentaal gewoon. Ja, iedereen kan wel praten over ja, ik ben mentaal sterk, dit en dat. Ik ben ook pakking sterk mentaal, maar dat breek je gewoon op zo'n moment. Dat is gewoon totaal niet leuk om te horen.
Ja, snap ik.
Maar goed, het positieve er proberen van te maken. Het is zoals het is. En nu gewoon focus op teruggaan naar het podium. Want Ik ben nog altijd van mening dat ik wel die UFC-vechter Jon Arens ben. En dat ik, als ik dadelijk terugkom voor een tweede run, het misschien ga afkijken van een Zalal hoe hij het doet. Want heel eerlijk, ik moet hem wel echt credits geven hoe hij het nu doet. Er is gewoon hoop, snap je? Het is echt geen verloren zaak dat ik nu niet het contract verlengd heb gekregen met de UFC. Als ik gewoon hard blijf werken, mezelf blijf verbeteren, open qua mindset blijf, kritisch naar mezelf durf te kijken, goed blijf omringen met de juiste mensen, goed blijf omringen met de juiste trainingen, op de juiste plekken, de juiste keuzes op de juiste momenten, ben ik nog altijd van mening dat ik nog altijd die UFC-vechter Jon Arens ben en weer opnieuw zal worden in run 2.
Ja, mooi man. Ik vond het ook mooi om te zien toen ik las dat je inderdaad gewoon ervoor gaat om weer terug te keren.
Ja.
Ik zag trouwens ook nog dat Zalal in gesprek met Eurosport mooie woorden over je zei van
Ja, klopt, klopt. Maar
die
ja,
man is
tuurlijk is
taai en hij is entertaining en hij zou sowieso in de UFC moeten vechten.
ja.
Dat heb je ook gezien toch? Volgens mij zag ik ook een
Klopt,
comment van
klopt,
je.
klopt. Het is natuurlijk wel leuk om te horen, maar tegelijkertijd is ook hij die sneuzel wat ervoor heeft gezorgd dat je eruit ligt, snap je? Ja, ik kan het hem niet kwalijk nemen. Als ik mijn brood de volgende keer van zijn bord kan vreten, twijfel ik ook geen tweede keer.
Ja.
Dus ja, zo zit de wereld in elkaar. Je eet of je wordt gegeten.
Het is een harde sport.
Het is een hele harde sport. En het is ook maar soms, sport is ook maar een kort tijdperk. Dus je moet ook gas blijven geven wanneer het kan. En nu is mijn lichaam jong. En om dan de rem erop te gooien. En dan de beslissing erin te gooien van dit is het en ik ga ergens anders op focussen, ga ik mezelf nooit niet vergeven. En vooral niet omdat ik weet dat er nog heel veel potentie in me zit. Maar goed, we moeten het natuurlijk blijven laten zien en dat kan alleen maar met de partijen blijven draaien natuurlijk.
Je hebt contract voor 3 partijen volgens mij bij LFL nu.
Ja, ik heb
En
wel een mooie clausule met LFL natuurlijk. Van als dadelijk de UFC zou komen, dat ik natuurlijk altijd vrij ben
oh,
om te gaan.
oké.
Maar voor nu staan er 3 partijen getekend bij LFL. Waarbij ik gewoon heel erg blij ben. Ik vind het ook ergens een heel leuk iets dat ik een beetje de kartrekker ben. Voor een Nederlandse MMA ook weer een beetje wat meer vorm te geven. Ik denk dat ik natuurlijk met een UFC naam aan mij in Nederland weer vecht, dat het heel veel voor de Nederlandse MMA kan betekenen. En dat, ja, dat vind ik op zich ook wel heel erg leuk en om daar mijn bijdrage in mee te doen. En ook vooral voor de jonge generatie, ja, om hen ook te kunnen inspireren tot, ja, ook gewoon alles mogelijk is.
Ja, mooi man. Hopelijk komt hij terugkeren binnen 3 partijen of daarna.
We gaan gewoon hard knokken, blijven verbeteren. Hoe ik al zeg, ik heb nu echt heel goede mensen om me heen. En zolang ik gewoon nuchter naar mezelf kan blijven kijken en slim kan blijven trainen, dan komt dat 100% zeker goed.
Ik moet wel zeggen, als we een post doen op ons Instagram-platform, zijn er 2 vechters die altijd super veel likes pakken: Alex Pereira en Jarno Edwards. Dus je bent wel geliefd op het platform.
Het zijn ook wel de 2 namen. Ja, dat is wel leuk.
Sindsdien, we zaten heel dun in de Nederlanders in de UFC. Sindsdien hebben ze tenminste is nu wel Reinier de Ridder de UFC
Ja.
binnengekomen. Hoe heb jij naar zijn opmars gekeken in de UFC?
Ja, ik train natuurlijk nu ook bij zijn gym. Ik heb hem in Killcliff, heb ik hem zelf ook nog heel eventjes gezien in zijn voorbereiding van zijn laatste fight. Ik kan er alleen maar van genieten. Ik ben niet iemand die haat op mensen. En vooral al hij is een Nederlander, een hele, hele chille guy in omgang, een hele nuchtere jongen. En ik gun hem de wereld. En als ik dan zie dat hij gewoon even al 2 winsten pakt in zo'n korte tijd, ja, ik kan ervan genieten. Ik geniet echt van andere mensen hun succes. Ik zie hem natuurlijk ook hard werken in de gym. Ik zie hem voor zijn familie zorgen. Ik zie genoeg dingen op de achtergrond en ik hoor ook genoeg dingen. Dan dwingt dat ook voor mij een bepaalde respect af. Ja, dat heeft hij zeer zeker gewonnen. Dus hoe ik al zeg, ik kan ervan genieten als ook andere mensen het goed doen.
Ja, ik had sowieso niet het idee dat je er met iets van jaloezie naar keek. Want ik zag ook een filmpje van je, volgens mij, dat je dat gevecht tegen Holland live aan het kijken was. En toen
Ja,
schreeuwde je die hele bar. Dus dat idee had ik sowieso
ja, hoe je het ook
niet.
wel verkeerd, fuck it. Ook al vecht hij tegen een Amerikaan. Ik ben
Ja.
gewoon dan trots dat ik Nederlander ben. En vooral als hij dan al helemaal wint. Ja, boeit me niet of er 100 of 20.000 Amerikanen staan. Ik blijf zo hard schreeuwen als ik maar kan.
Ja, mooi. Dan wat actualiteiten in de UFC. Nu deze week is bekend geworden dat Topuria naar lightweight gaat. Hij staat natuurlijk in
Ja.
jouw gewichtsklasse. Hoe hoog schat jij Topuria in?
Ja, ik schat hem wel hoog in. Ik denk echt wel dat hij ook in de lightweight divisie echt wel serieus korte metten kan gaan maken. Hij heeft gewoon serieuze power. Ik vraag mezelf wel af of hij geen 66 meer kan maken, want ik
Ja.
vind hem op zich relatief. Hij is natuurlijk wel wat kleiner, maar ik vind hem niet heel heftig qua gewicht ogen of zo.
Nee, hij is
Maar
kleiner dan Volk, zeg maar. Hij was iets korter dan Volk nog. Terwijl Volk is ook niet lang in featherweight.
nee, volgens juist echt klein, ja.
Ja, dus
Maar
ik
ja,
vind het ook
goed.
gek, maar goed.
Ik hoor dat hij best wel moeite heeft met gewicht maken, zo links en rechts. Maar ja, ook al zeg je, ook in de lightweight. Hij heeft gewoon een ziekelijk goede worstelachtergrond. En hij heeft gewoon die opstoot, linker body, rechter
Ja,
overhoek. Die
ja, ja.
zit bij iedereen. Wanneer die kort bij kan kruipen, is hij
Ja.
zo gevaarlijk. En ik dacht in de partij van Max was ook wel een meetmomentje van, kan hij die afstand echt wel gaan overbruggen? En
Ja.
ik moet zeggen, Max deed in de eerste twee rondes deed die afstand echt heel mooi bewaren. Hij had echt een goede gameplan met die voorwaartse teams en noem maar op. Dus hield hem goede afstand. Maar als je ziet, als hij dan even het moment krijgt om kort bij te komen, is hij echt iemand met een dynamiet in zijn vuisten die het gewoon afmaakt. En ja, ik denk echt wel dat dat weer zo'n vechter is die one in a while voorbij komt. Echt een uniek piece
Ja.
van vechten.
Ja, wij hebben het er net ook al even over gehad. Over stel dat ze hem nu boeken tegen islam. We beginnen zelfs nu te neigen van. Ja, ik
Ja.
zie hem misschien wel gewoon winnen, maar wat denk jij?
Ja, dat is. Ik moet zeggen, ik zie hem wel tegen alle andere lightweights. Zie ik hem een easy win hebben. Of in ieder geval dat ik hem wel gewoon echt zie winnen. Maar als ik dan de naam hoor, Islam, denk ik wel van. Dan is het ook wel weer
Ja.
een dubieus iets. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat hij tegen Islam dan bijvoorbeeld wel misschien kan gaan afleggen. Omdat Islam bijvoorbeeld wel weer een lange reach heeft. Zijn striking mag je ook niet onderschatten. Southpaw, hebben we hem al eens een keer tegen Topuria tegen een goede Southpaw gezien?
Wat is Alal? Geen
Nee,
Southpaw. Dat is een beetje beide, hè?
orthodox.
Nee, ik denk het eigenlijk niet dan.
Dus ik weet niet hoe hij daarop reageert.
Ja.
En zijn worstelen wordt hij sowieso op geneutraliseerd op dat moment. Dus ja, ik denk als ik geld moet inzetten, dat ik het liefst zou willen spreiden om geen geld te verliezen. Maar ik denk dat het dan toch naar islam gaat worden. Ja, ik denk misschien dat dat de enige naam is wat in de lightweight voor hem net wat te is.
Ja, nee, het is in ieder geval een heel groot, mooi gevecht waarvan denk ik iedereen hoopt dat hij geboekt
Ik
gaat
hoop
worden.
dat ze het gaan maken, ja,
Ja, toch
100%.
gewoon direct, toch?
Ik hoop dat ze gelijk aan mijn
Ja.
titelshot gaan geven. Als ze
Ja.
dan Conor McGregor een paar jaar geleden zo easy de lightweight shot
Ja.
kunnen geven, vind ik dat ze Topuria zeer zeker mogen doen. En ook, als ik me niet vergis, Volkanovski heeft ook gelijk de title shot gekregen tegen Islam.
Klopt.
Vanuit verder naar light. Dus ja, ik vind dat die partij daar wel zeer zeker moet komen, ja, 100%. En
Mooi.
ook echt een entertainable fight gaat worden. Want stylistisch is het ook gewoon een super mooie matchup.
Ja. Oké, dan als allerlaatste wil je nog een klein spelletje, hoe je het wil noemen. Ik ga een paar vechters opnoemen en dan moet jij ze omschrijven in één woord. Dus als allerlaatste.
Alright, spannend.
Oké, de eerste, Alex Pereira.
Jama.
John Jones.
Unbreakable.
Ilia Topuria.
Gekke stier.
Belal Mohammed.
Underrated.
Islam Makhachev.
Moeilijk. Ik wil bijna zeggen lightweight goat, maar dan doe ik Khabib weer. ik moet eerlijk zeggen, ik vind hem wel beter als Khabib, omdat hij gewoon ook striking naar het platform. Ja,
compleet.
Eens, dat vind ja. ik ook.
Maar Khabib was wel weer een soort van nog dominanter of zo. Zijn fights waren wel minder close.
Klopt. Khabib ging ook veel meer worstelen. Klopt. Funny guy. Want hij is ook gewoon een leuke, grappige guy naast het podium in slam.
Ja. En Conor McGregor.
Afgeschreven.
Oké.
Okay, dat is een goede afsluiten.
Ja. We willen je sowieso heel erg bedanken.
Heel erg bedankt
jullie
voor
ook bedankt,
tijd.
Mannen.
We wensen je alle succes in je carrière. Want uiteindelijk hopen we natuurlijk dat zoveel mogelijk Nederlanders het goed doen. Je hebt een leuke stijl om naar te kijken.
Ja, we hebben wel gewoon elke partij, het zaten we wel gewoon live. En het was wel altijd entertaining. Ja. En we hopen natuurlijk in de toekomst dat weer te kunnen zien, man. En ik heb er ook vertrouwen in. Als ik je zo hoor, ik heb
thanks, leuk om te horen. Stay spectacular. En nu met de winsten erbij natuurlijk.
Top, man.
100%.
Thanks, mannen. Fijne zondagavond nog.
Jij ook, man.
Dankjewel.
On and on, nee, ik ga niet plat in die octagon. Ga niet voor die elk, heb het opgezond. Heb een nieuwe invest en ze zakt me soms.